Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 28 september, loopt tegen het einde van de dag. Ajax staat rond de 723, wil niet echt omhoog, ook niet echt hard omlaag. En ik sta hier met Albert Jellema natuurlijk. Albert, ja, lang niet gezien.
Nee, zeker. Dat is een tijdje geleden.
Ik moet er ook af en toe tussenuit.
Ja, nee, maar je hebt een mooi kleurtje gekregen.
Ja, ik heb je advies goed te harte genomen, goed aandacht besteed aan mijn vriendin.
Ja.
Dus we kunnen er weer tegenaan voorlopig.
Kunnen we weer een jaartje vooruit.
Ik mag blijven.
Je mag blijven. Verlenging.
Ja, nou ja, extra tijd zou ik maar zeggen.
Jaarlijkse verlenging.
De jaarlijkse verlenging. Het is, er is wel wat gebeurd natuurlijk. Ik moet zeggen, ik zit even te kijken. Ajax staat 2% lager dan een paar weken geleden. Het zeikt een beetje omlaag, lijkt het wel, hè?
Ja, en jij noemt het zeik omlaag. Maar het, kijk, jij focust nog op de AIX. Hè? Die laat daar nog een plusje zien. Alleen, mijn speelterrein is over het algemeen de AMX. Ja. En ik had toevallig net voor deze uitzending even opgezocht. Maar die staat voor dit jaar op -13%.
-13? Dat is heftig.
-13. Dus je ziet eigenlijk in de midcap arena, zeg maar. Daar zie je, dat begint toch wel een redelijk desastreus jaar te worden inmiddels. En in België de Bel 20, -6%.
Ja.
Dus, en dan moet je natuurlijk wel een beetje corrigeren voor dividend. Maar dan kom je nog steeds voor een AMX met -10, -11. Voor een Bel 20 waarschijnlijk ook op -5, -4. Ja, dat zijn AX nog een beetje overeind gehouden door de chippetjes. Maar die beginnen toch ook... de chips kraakt.
De chips kraakt, ja. Gaan we het zo ook over hebben, dames en heren. We hebben natuurlijk zometeen over de verzekeraars. We gaan ook even over AX hebben, Albert, als jij dat graag wilt. Voor Farmers komt langs. We gaan het even over de rente. Ayen even... En even kijken, wat hebben we nog meer? ASMI natuurlijk met de beleggersdag dit jaar.
Mm-hmm.
Deze week was dat. Maar laten we beginnen met de verzekeraars. Heet hangijzer. Behoorlijke afstraffingen voor NN en ASR. En ook in het kielzochten van Aegon natuurlijk. Maar omdat ze een belang hebben in ASR. Maar dat ging hard.
Klopt.
Ja. Nou, dan gaan we over naar Renewy. Nee, maar serieus.
Ja.
Dat is echt wel...
Het begon natuurlijk 's ochtends nog wel... eigenlijk nog wel met een normale -10%. Maar dat ging in de versnelling in de middag. En voor mij ging NN, inclusief vanochtend nog eventjes, per saldo bijna een kwart eraf. Bij ASR ook voor hele grote klappen. En we hebben natuurlijk, het is altijd moeilijk, hè, want ik ben altijd de jongen die zegt never buy into a lawsuit.
Heb je dat wel eens gezegd?
Ja, een stuk of 666 keer. Alleen het probleem is, deze lawsuit is van 2006.
Die liep al.
Ja. Dus dit is gewoon 17 jaar en dan komt nu de uitspraak van de rechter dat ze niet transparant genoeg zijn over de kosten. Ja. En dat is een heel verhaal natuurlijk. Alleen het compromis dat er met deze uitspraak schadevergoedingen betaald zouden moeten worden. Nu gaan ze natuurlijk in hoger beroep. En veel analisten die zaten van tevoren en die maken ook gewoon een aanname. Omdat er wat settlements al zijn geweest. Dat dan €1000 per polis zou kosten.
Mm-hmm.
Nu was de analist van ING die heeft gezegd. 2000 klinkt ook wel goed.
Klinkt ook goed, ja.
Is ook een mooi getal.
Is wel makkelijk rekenen, gewoon keer 2.
Dus voor mij ook niet met diepgaande onderbouwing. Maar
kan je ervan zeggen ook.
En die had wel gesproken met wat woekerpolis mensen stond in zijn dingetje. Dus maar dan zit je bij NN op 2000 per polis. Dan zou je op 740 miljoen impact moeten zitten. En bij ASR 926 miljoen. Ja, en de directe impact op Aegon is 0.
Ja, ik had gebeld met Aegon. Ik kreeg onze vriend Karel Otto, dat is een Duitse die goed Nederlands spreekt.
Ja, die zei
hij hoefde niet. Het is niet dat hij er lachte, maar ze zei wel met heel veel voldoening van wij hebben daar geen directe schade van in ieder geval. Het is natuurlijk wel indirect dat ze aandeelhouder zijn van ASR.
Nou ja, dat was natuurlijk, kijk, in principe hebben ze... het belang in ASR was ongeveer 2 miljard. Ja, ASR daalde ook iets van 20%, dus dat is 400 miljoen. Ja, dan zou Aegon 4-5% moeten dalen. Dus die ging eigenlijk een beetje raar dat die er nog iets harder afging.
Ja.
Maar relatief gezien met afstand de beste.
Ja.
Alleen, waar we het net over hadden, die 2000 per polis. Hè, we moeten ergens, om hier iets van te kunnen zeggen, moet je een aanname maken. Wat eigenlijk de koersreactie van NN impliceerde, was dat het 6800 per polis aan schade zou opleveren.
Ja.
Dus als je 2000 pakt, had het aandeel -8 moeten gaan. Dat ging -24. Dus dan zou je kunnen zeggen, misschien is er wel 16% of 15% een wat overtrokken reactie. Maar het blijft natuurlijk nu wel sluieren boven dit deze aandelen. En dan heb je natuurlijk de inkoopprogramma's die er draaien. Van 250 miljoen bij NN is een beetje wat iedereen inpenselt. Dit gaat duren tot eind 25 voordat we weer iets te horen krijgen.
Ja.
Dus dat is nog heel lang weg. Ik kan me wel voorstellen dat een NN zegt van volgend jaar, we wachten eerst even af.
Ja, precies. Het was wel echt een tegenvaller. Omdat die vorige uitspraak, die was meer in hun voordeel.
Ja.
En nu kregen ze echt wel een tik om de oren, zeg maar.
Maar wat zou jij er nou mee doen? Hè? Want de NN was bijvoorbeeld het verhaal van 8% dividend yield en dan 2% nog aandelen inkoop. Nu is die dividend yield als ze dividend handhaven is natuurlijk nog veel hoger geworden. Het blijven nu hangen. Dus die inkoop zal, prudentieel gezien zou die eraf moeten gaan volgend jaar. Wat zou jou
gevoel? Het verslecht het wel, maar het is natuurlijk heel moeilijk om goede inschatting te maken. Kijk, het lijkt ook een beetje op wat er voor mij in 2014 is gebeurd. Hoor ik vandaag, vertelde mij dan iemand van met Ageas, met die Fortis claim. Dat begon ook een beetje zo. Maar de normale reactie is vaak van beleggers van het is overdreven. En het gaat ook hard. Hè? Op zo'n dag zijn vooral de mensen die in paniek zijn, die willen eruit. Dus je krijgt een overdreven reactie. Kopers die wachten nog even af. En om een goede inschatting te kunnen maken van wat het nou daadwerkelijk gaat kosten, dat is de clue. Dat is natuurlijk enorm lastig, omdat de eisende partij, die gaat heel hoog inzitten. Ik las bedragen bij, want je zegt 6800, maar bijvoorbeeld Ab Flipsen van Woekerpolis, die heeft het over 7500 tot misschien wel 15.000. Per polis.
Dan overleven ze het niet.
Nee, dat ook nog eens. Ze hebben ook niet goed in kaart gebracht hoeveel polissen er zijn. Ze noemen wel een aantal. Maar er zijn er weer een aantal bij die hebben dan een hypotheek en dan een beleggerspolis. Dus er zitten heel veel verschillende dingen in. Waardoor het eigenlijk compleet onoverzichtelijk is. Ja. En je ziet de reactie van het bedrijf zelf. Die schiet een beetje in de kramp. En die doen net alsof... En de reactie was van, niks aan de hand. Maar
Het is voor mij ook nog zo dat als je eind 25 dus wel een uitspraak definitief krijgt. Dan moet iedereen één op één schijnbaar nog...
Ja, dus het gaat... Ik las ook in een analistenrapport die zei van, wat we ook gaan doen is de einddatum van eventuele betalingen. Die wordt nu opgeschoven naar 2027.
Ja.
Je hebt gezien met Fortis, met die... Die claim, hoe lang dat duurde, die waren 10, 12 jaar bezig volgens mij.
Ja, dus iedereen zal waarschijnlijk ook wel willen settelen.
Ja, dat ook nog eens. En er komt nog een heel aantal jaren aan. Hè. Als je zegt, we hebben het hebben over 2027, 28, gaan ze nog 5 jaar winst maken.
Ja.
Dus moet je die eventueel kostelijk uitsmeren over al die jaren misschien. Ja. En dan valt het misschien nog wel een klein beetje mee. En dan zou je kunnen zeggen dat die initiële koersreactie best wel overtrokken is.
Kunt ook gewoon heel slim zijn, hè?
Dat kan, hoe dan?
Koop Aegon.
Ja, dat kan ook.
Die kunnen gewoon door blijven gaan met inkopen. Ja. Komt 50% retour afzender in 3 jaar, dividenden en aandelen inkoop. Die hebben deze claims doorgegeven aan ASR, dus daar hangt het niet
hebben
boven.
Hebben ze wel goed gedaan dat er niet nog een achterdeurtje zat van ASR van mocht die claims...
Geen kloobekje. Dus als je van die 3, vind ik nu extra...
Ja.
Dat is mee die je kunt kopen.
De keuze is Aegon. Dus je zou, maar goed, nu is die afstraffing zo hard geweest bij NN. Dat mensen ook denken van die delta is nu 15% extra. Dat maakt NN ook wel weer aantrekkelijk.
Ja, alleen je blijft hiermee zitten tot minimaal eind volgend jaar. Ja.
Never buy into a lawsuit.
En Aegon zelt lekker verder.
Ja. Nu is de beurs zelf ook niet echt lekker. Hè? Het ligt, iedereen is in de band van die hoger in. Ik zat net even te kijken. 10 jaar is Amerika. 4,65 alweer.
Ja, lekker toch?
Dus wel als je daar geld hebt staan. Maar niet als je zegt van ik zit in aandelen. En je ziet iedereen langzaam maar zeker zijn fiches van tafel halen.
Ja, maar dat is Tia. Hè?
Tiara hebben we het nu over.
There is a rente alternative.
Nee, there is a real... goed, dat had ook gekund. There is a real alternative. Dat heb ik zelf bedacht. Vond ik wel mooi. Tiara. Dat is een beetje...
Creatief.
Tiara. There is a real alternative.
Ja, nou, maar ja, dat kijk... dat is het ook. En zeker als jij zakelijk bijvoorbeeld belegt... Dan heb je gewoon heel veel alternatieven nu...
Ja.
Om iets met rente te doen. En wellicht dat we daar binnenkort ook eens een keer wat uitgebreider nog bij stilgestaan. Want... 10 jaar rente is 4,5 in Amerika. Maar uiteindelijk, als je wat korter nog zelfs hebt, ga je richting naar 5,5 tot 6%.
Ja.
En ik heb zelf ook wat van die obligaties in bezit. En in EU wordt het ook, of in de euro wordt het ook steeds aantrekkelijk. Ja, en hoe meer de Euribor-rente is al 3,88 op dit moment.
Dan gaat de rest ook allemaal mee omhoog. Hè? Dus ja, als je bereid bent wat meer risico te lopen, kan je het meer maken.
Ja, je ziet eigenlijk, hè, want dat is misschien, nou, dus, voor mensen die dat niet weten. When yields go up, prices go down. Hè? Dus ja, de waarde van de obligaties daalt nu, omdat de rente omhoog gaat. Dus nu we bij bijvoorbeeld zo'n AMX, hè, sommige aandelenmarkten in de min schieten. Ja, yields gaan ook omhoog. Dus de koersen gaan omlaag op dit moment van de obligaties. Dat is, wel, ja, dat is hoe het systeempje werkt. Alleen dat biedt wel kansen om dus voor langere tijd hogere rentes vast te zetten. Ja, en dat geld...
Het gaat niet naar de aandelenmarkt.
Nee, nou ja, kijk, voorbeeldschetsen. Stel je handelt op 20 keer de winst op een beurs. Hè, dat is niet zomaar stel dat. Dan heb je een earnings yield van 5%. Mm-hmm. Nou, als jij dan op obligaties misschien wel 4% kunt krijgen. Ja, dan is dat natuurlijk risicoloos.
Vrij risicoloos.
Ik denk althans dat in Amerika met die korte rente van 6% of 5,5-6%. De S&P handelt altijd wat hoger. Hè? Die zal 17-18 zijn.
Ja.
Daar zal dat verschil eigenlijk best wel redelijk in lijn met elkaar zijn.
Ja, ja. Dan ben jij vroeger dividendbelegger geweest, hè, bij in je vorige leven bij ABN AMRO. Ja. Hoe kijken die naar dit soort rentes? Want ja, zie, die dividenden blijven steken op 3%. Van behoorlijk opgelopen
wil je dan horen wat een 5%? Wil je dan horen wat een dividendbelegger zegt als hij een fund runt? Of wil je horen hoe ik er nu over denk?
Nee, hoe je een fund runt.
Hoe je een fund runt.
Een fund, nee. Een fund runt.
Oké, okay, als je dat
vraagt. Ik bedoel jou niet, hè, met runt. Gewoon een fund runt.
Een fund runt, ja. Ja, ja. Nee, dan zeg je van nee, dat is geen probleem. Want dividenden groeien en rentes groeien niet. En we kijken ook naar winstgroei.
En als ik het vraag aan de Albert Jellema van 2023?
Dan zeg ik, nou, dat is een mooi alternatief voor die dividendaandelen.
Je hebt trouwens een rund. Achter jou staat een rund. Heb je die gezien?
Is een stier.
Ja, maar een stier is ook een rund.
Ja, dit is ons boeltje.
Nee, maar dit is even mijn bruggetje. Naar de CEO van 4Farmers was hier op bezoek, Albert. Dat heb je even gemist, maar die kun je vinden op YouTube.
Ja, nee.
CEO Talk.
Heb ik niet gemist, maar...
Dat kan je helemaal nog bekijken.
Ja, maar hoe ging het gesprek, Nico, met de CEO van 4Farmers?
Best goed, we zijn allebei boerenjongens, dus dat scheelt al natuurlijk. Dat klinkt er goed. Nee, we zijn aardig vindt. En
wat waren je key takeaways?
God, hou je daarop. Nee, maar het gaat er een beetje om. 4Farmers is een bedrijf wat best in een lastige omgeving zit. En de vraag is eigenlijk, we hebben ook van... onze achterban, onze leden gevraagd van... wat is er... de verbazing, dat weet ik, heb ik zelf al geschreven. De vraag was eigenlijk... hoe kan zo'n bedrijf nog groeien? Met name in Nederland. Omdat in Nederland de veestapel moet inkrimpen. Het hoeft niet te halveren, zoals Tjer de Groot zei. Maar we weten allemaal wel dat het... waarschijnlijk iets minder gaat worden. Nou, daar gaf hij wel een goed antwoord op. Ik denk dat ze heel erg kijken ook naar bijvoorbeeld andere dieren. Kip wordt veel in geïnvesteerd, kippen. Maar ze kijken ook over de grens. Ze groeien in Polen, hebben ze een overname gedaan. In België hebben ze juist een bedrijf verkocht. En zo proberen ze toch om zich te ontworstelen aan die negativiteit hier. En ondertussen proberen ze ook wel de boel hier weer op poten te krijgen. Omdat Nederland is wel een agrarisch, heel sterk land. En ze komen heel duidelijk hier vandaan. Ze zijn heel innovatief. En daar gaat alles wel... wel verder. Nou, degene die het wil zien, het staat nu op YouTube. Dit weekend staat ook een magazine natuurlijk. En dan kun je rustig op je gemak bekijken. Gesprek van een uur met...
Link hieronder.
Pieter Wonderswinkel. Linkje onder de video hoor ik net. En zeggen veel plezier ermee. Dan Albert. Ja, ik zeg het net opschrijven. Maar ik had het over de verbazing van de week.
Ja.
Nou, je hebt het natuurlijk niet over Ajax verbaasd, want dat zagen we allemaal aankomen. Jij stond trouwens op de foto met die Mislintat. Hè?
Ja, nee, maar dat zijn...
Heb je nog gesproken of niet?
Dat is een collector's item.
Jij kan een goed, aardig woordje Duits.
Jawel.
Gaat hij niet op een surfplank?
Dus dat was niet mijn verbazing, maar hij ligt eruit.
Ja.
Dus ik heb even met hem gesproken.
Ja, wat
best
zei hij?
Best een aardig kerel.
Heb je nog wat te kopen in de overname of zo?
Hij was snel van de tong, zeg maar. Ja. Maar het schijnt erop dat hij dus die kleedkamer was binnengerend. En dat hij had gezegd van wie er moest gaan spelen en wie waardeloos was of zoiets. Ja. En dat hij zichzelf zo in de voet had geschoten. Dat was het verhaal in ieder geval.
Ja. Ik heel even tussendoor. Ik heb een fantastische documentaire gezien op Netflix van Bernard Tapie. Weet je wie dat is?
Olympique Marseille.
Olympique Marseille. Nou, er staat nu op Netflix. Moet je echt gaan kijken. We hebben gekeken op vakantie toen het een dagje slecht weer was. En die man is eigenlijk de Franse Trump, zeg maar. Die begon een heel erg ambitieuze zakenman. Al bedrijven overgenomen met schulden enzovoorts enzovoorts. En werd uiteindelijk ook minister, maar ook de voorzitter van Olympique Marseille. En die gaf, ze lieten dan ook zien, ze hebben beelden van toen hebben ze er ook in. Die man die leeft nou niet meer. Maar dan laten ze ook zien dat wat jij net zegt, dat hij de hij kwam ook de kleedkamer in. En toen moesten ze Olympique Marseille moest spelen tegen Paris Saint-Germain. Dat was toen nog niet zo'n goede club. En hij begon echt van, jongens, die match is geen wedstrijd, het is oorlog. We moeten ze aanpakken. Fantastische documentaire.
Oké.
Moet je echt bekijken. Ja. Maar goed, even over Mislintat.
Ja. We zitten in verbazing, gingen we toch doen? Of?
Verbazing. Ja, dus, Mislintat had je niet verbaasd, maar wat had je dan wel verbaasd?
Wat mijn verbazing is dat het aandeel Just Eat Takeaway maar in de kaap blijft storten. Dat heeft mij, we hebben vorige week natuurlijk de podcast gehad.
Hoe was het met je?
De podcast is zeer goed ontvangen en veel positieve reacties. Een aantal zeiden van ja, je had wel wat harder voor hem mogen zijn. Maar ja, je hebt niet zoveel aan een ruzie in een podcast.
Nee, je moet hem ook wel gewoon zijn verhaal kunnen vertellen.
En ik bedoel, kijk, het aandeel is heel hard gedaald. En dat is voor hem net zo vervelend als voor heel veel anderen. Ja. Maar de afdronk voor mij was eigenlijk best wel positief.
Ja.
Nu is het zo. Dat is al heel lang positief geweest bij heel veel mensen. Dus je kunt ook zeggen, ja, hij heeft het altijd goed verkocht, zeg maar. Ja. Alleen je hebt nu juist het idee dat vooral in de UK er een hele mooie draai gaande is. Mm-hmm. Dat ze vanwege het nieuwe, logistieke systeem wat ze daar aan het draaien zijn. Dat het juist de goede kant op gaat. En dat die 5% marge op hun GTV... Ja. Dat gewoon heel snel gaat. Ja. Je hebt het idee dat in Europa de marge veel hoger kan liggen. Je had de fee caps in Amerika, waar de hoop op een settlement zeg maar komt en geen schadeclaims afschaffen of een soort combinatie daarvan wel in het verschiet ligt. Wat ook de verkoop van Grubhub zou kunnen bevorderen. Maar ja, al die positieve items, die sneeuwen dan toch wel heel snel weer onder. En het blijft dan, het aandeel staat weer op een all-time low zo ongeveer. En dat heeft mij wel verbaasd, want het was een goed en positief gesprek.
Ja.
En dan kun je zeggen, nou, je bent blind of je snapt het niet. Maar als je gewoon kijkt naar som der delen van al die verschillende assets, mm-hmm. dan zou het significant hogere waardering hebben. Maar toch gaat niemand erin. En lijkt een soort speelbal wel van shorts te zijn, maar hoe dat nou precies zit, weet ook niemand.
Ja, het is best wel bijzonder, ook omdat in Amerika bijvoorbeeld DoorDash, zeg je gisteravond, toen draaide er net een beetje. Dat gaat dan wel
plus 4. Ja, en dan was er vandaag, want ik had nog even, want ja, je bent er toch wel geregeld mee bezig. En dat was eerst van dat Deliveroo, die heeft besloten om een tenderoffer te doen op 250 miljoen pond was het van de aandelen. Kun je je nu aanmelden. Die hebben ook een netto kaspositie van 1 miljard. Nou, is natuurlijk wel dat Just Eat, wat mij betreft, als ze geloven in die doelstellingen en in die transitie, die dat proces waar ze nu in zitten, vind ik dat ze wel wat agressiever mogen doorgaan met aandelen inkopen. Ze kunnen heus nog een keer 250 of 300 miljoen doen. Dat zou een enorme boost geven, want dat free cashflow positief zijn, ik denk eerlijk gezegd dat dat eerder komt dan midden volgend jaar. Dat moet misschien wel begin volgend jaar komen. Dus daar zouden ze agressiever in mogen zijn. Het aandeel wil gewoon niet de goede kant op gaan. Nee. En dan heb je waarschijnlijk toch echt die harde triggers nodig om het te bewegen. Maar het blijft mij wel verbazen over hoe beroerd dit erbij ligt.
Ja, we zullen de cijfers moeten afwachten. Ik zat te luisteren, ik heb het geluisterd in het vliegtuig. En wat hij zei over Engeland, want ik weet nog dat een tijdje geleden, misschien een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, was men heel negatief over Engeland.
Ja.
Dus het is, ik vind het best wel bijzonder dat dat zo is omgedraaid.
Ja.
Dus hij heeft het wel aan de gang gekregen daar.
Ja. En dit is echt een inimini geruchtje. Maar er werd op een gegeven blik, zei iemand vandaag, dat schijnbaar iemand bij Citigroup, dat die iets had gezegd, ja, misschien wil DoorDash wel voor Deliveroo gaan. Dat helpt natuurlijk niet, zo'n geruchtje. Nee. Want het was echt een geruchtje.
Ja.
Waar je ook geen idee hebt als er iets van waar is natuurlijk. Eerder deze week hadden we de taxaties van Jefferies voor het derde kwartaal. Nou, dat deed ook best wel wat mensen een beetje spastisch over. Want die zeiden een odderkrimp voor 7% in het derde kwartaal.
Ja.
En dan denk ik van, maar die man die heeft een koersdoel voor mij van 35. Maar Kijk, Q1 was min 14% in orders. Ja. H1 was min 10%. Dus nou, laten we zeggen dat we, of min H1 was min 12%. Ja. Dus kun je zeggen dat het tweede kwartaal ongeveer 10% nog krimp was in orders. Ja. Nou, zet die tendens zich voor, kom je nu uit op min 6% in orders. Mm-hmm. Dus zijn min 7 is niet een heel raar getal. Ja, je GTV zal dan misschien op min 3 komen, of min 2, of min 4. Dus ik verwacht zelf eigenlijk in het vierde kwartaal misschien wel dat ze per saldo voor hun bruto transactiewaarde richting nul gaan. Mm-hmm. En er moet begin volgend jaar of in de loop van volgend jaar moet die ordergroei gaan volgen. Ja, dat is de traject wat je nu in zit. Maar die anderen groeien in orders. En Justy Taken weer nu een hele tijd niet. Maar het verbaast me dat het zo lang zo slecht kan liggen. Ja. En als ik dan DoorDash zou zijn, dan zou ik zeggen, dan ben ik meer geïnteresseerd in Justy Taken dan in bijvoorbeeld Deliveroo.
Ja, ze kunnen het voor weinig krijgen nu.
Je kunt het voor weinig krijgen, dus ik, ik zou het wel weten.
Alright.
Nou, jij je nog verbaasd? Ons,
ik zit met verbaasd van alles. Maar voor de Rabobank, hè, dat is ook wel apart hoe dat gaat. Dat Extinction Rebellion die de Rabobank bedreigt. Ze zeggen van onmiddellijk ophouden met het financieren van alles wat fossiel is en wat de agrarische business.
Ja.
Want anders gaan we die kantoren sluiten voor jullie. Dat mag gewoon.
Gaan ze zich dan vastplakken aan de kantoren?
Nee, ik weet het niet. Ja, ze zitten nu op de A12, maar dan gaan ze misschien van daaruit naar... ik vind het... Kijk, we doen een beetje lacherig om, maar ik vind het best wel... Als jij werkt bij zo'n bedrijf, denk ik, nou, we worden gewoon hier je bedreigd. Ik vind het best wel... Daar wordt helemaal niks van gezegd. En in de media wordt het gewoon... Ja, Extinction Rebellion krijgt heel veel steun in de media ook van mensen die... Ja. Zo Ferry Mingelen bijvoorbeeld, die staat er gewoon bij. Die is er ook bij. Ja. En Carice, die krijgt natuurlijk heel veel... Ik heb wel heel slecht nieuws voor Carice. Want die heeft...
Carice van Houten.
Om naar die verhaling te gaan van de Rabobank, heeft zij certificaat gekocht van de Rabobank. En met die hoge rente gaan die ook een klein beetje lager.
Ja, dat is een verlies van
goed voor. Dus die moeten...
Ja, maar dit is wel best wel hard. Wel dat je gewoon als organisatie dan gewoon... Schijnbaar, maar ik wist het niet hoor, maar dat je kunt dreigen...
Ja.
Van dan plakken we ons vast. Ik weet niet eens plakken.
Nee, maar het is dan echt. Het werd een ultimatum gesteld. Samen met Greenpeace.
Ja.
En Greenpeace is de schuld van alles. En die hadden nooit kernenergie moeten tegenhouden. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja. Dat heeft mij verbaasd. Ja. Albert, ik heb ook goed nieuws voor je.
Maar die. Ik wilde.
Wil je nog wat zeggen?
Nee, dat was wel leuk, omdat we nu toch hebben over dit onderwerp natuurlijk. Met Rabobank. Maar dat de cartoon van het jaar. Dat was een ijsbeer die zichzelf had vastgeplakt op een ijsschots. Had je niet gezien? Nee, dat is een cartoon van het jaar. Okay. Dus dat komt uit deze hoek.
Ja, okay. Dat is wel
even goede kennis.
Nou, we gaan toen naar de Goed Nieuws Show. Dat is een nieuw tv-programma natuurlijk. Goed Nieuws Show. Doen wij ook aan mee hier. Goed nieuws voor jou, Albert. Want je hebt een positie in Renewi. En op Renewi is een bod gekomen.
Ja.
Je hebt er al wat over geschreven. Vertel eens ons, wat is daar aan de hand en waarom staat er nog niet op die koers?
Ja. Nee, ik heb eigenlijk gezegd nog niet heel lang positie. Ik had op 21 juli een best wel stevige positie bij ProBeleggen gekocht. Ja. Met dank trouwens aan Peter Paul de Vries, want die had ook een mooie belang en die praatte er enthousiast over.
Die zou blij zijn.
Dus ben ik mij erin gaan verdiepen. En dacht ik, het is van net van 10 naar 6 gezakt. En afvalverwerker, heel veel ook op het gebied van renewables, dus hoge recyclingratio's. Mm-hmm. Dus positie genomen. En nu heeft eigenlijk de grootste infrastructuurbelegger ter wereld, Macquarie Asset Management, die heeft een overnamebod uitgebracht. En het bedrijf is in Engeland genoteerd en op Euronext genoteerd.
Ja.
En het bod was dan in pence, 775. Als je Bordjes. Dat omrekent, is dat 9 euro ongeveer.
Mm-hmm.
Nou, het stond 5,85 gisteren. Dus dat was 2,53%. Maar wat bijzonder was, dat was het persbericht wat ik eerst las van Macquarie Asset Management. Waar dat allemaal werd ingelegd. En daar stond er één zin in. The board of Renewi declined the offer. We rejected the offer. Ja. Alleen, het bod was schijnbaar al 2 dagen geleden of zoiets geweest.
25 september was het.
Dus ja, dan zou ik denken, dan moet je onverwijld een persbericht doen. Want dat gaat een keer uitlekken.
Ja.
En schijnbaar vanochtend om 11:15 kwam in één keer dat bericht.
Ja, ja.
Stond het aandeel al plus 10. Is nog tussendoor een aandeelhouder geweest die ook een groot belang heeft gemeld.
Oké.
Okay. Dat is ook wel een... qua timing bij. Was dat dat je denkt, ja, nou, ook bijzonder.
Waarschijnlijk hebben die wel
En toen kwam er nog het bericht van de board van Renewy zelf natuurlijk als reactie op dit bod.
Ja.
En nou, die zeiden inderdaad van, we hebben het afgewezen.
Maar daar wil ik even met jou over hebben, want dat is wel bijzonder wat ik las in dat bericht van Renewy. Nou, nee, ze hebben gezegd, het bod weerspiegelt niet de waarde die wij toekennen aan het bedrijf. Ja. Maar ze zei, we urge shareholders to take no action.
Ja,
wat
urge.
Doen ze daarmee? We benadrukken, of we urge, hoe vertaal je dat?
Nou,
we willen benadrukken dat je niks moet doen.
Ja, dat was best wel, hè, maar het is altijd wel Engels natuurlijk. Hè, dat, ja. Maar er was wel een heel duidelijk van, dit moet je niet doen. Ja. Dus dat kan betekenen dat Macquarie Asset Management gewoon een vijandig bod gaat doen. En dat zou ook kunnen. En dat ze zeggen, nou, dan moet je niet aanmelden.
Ja.
Alleen, er stond natuurlijk in hetzelfde bericht ook, de prijs is veel te laag.
Ja.
En om dat in perspectief te plaatsen. Kijk, het waren goede tijden voor afvalverwerkers. Maar de recyclingprijzen en dergelijke zijn gedaald. Maar dit aandeel stond vorig jaar augustus nog op 9,75.
Ja.
Nu stond hij op 6, bot op 9. Dus het is ook niet zo dat... Ja, het is maar wat je referentieniveau is. Maar ja, andere take-outs in de sector... Die gingen op 10 tot 12 keer EBITDA.
Mm-hmm.
Hier zit je op 8,5.
Ja.
Dus dan denk ik ook van, nou, dit is misschien wel 20% te laag, dit bod. Ondanks dat het een grote premie is. Nou ja, we urge. Ja, misschien zijn er wel meer kapers op de kust. Hè? Ja. Het is puur speculatie.
Ja.
Ik heb wel besloten dat ik hang nog even in mijn stoel.
Je doet even niks. Nee, je luistert naar het management.
Nog wel, ja.
Ja, nee, dat is dan duidelijk.
Ik hang nog even in mijn stoel.
Ja, rustig aan. Nee, je hebt gelijk. Rustig achterover wachten en kijken. Een beetje popcorn heen en kijken wat er gebeurt.
Ja, dus. Maar ja, lullig. Maar wel een lekker dagje voor mijn portfolio.
Je had nog een lekker dagje gisteren, want Adyen ging opeens omhoog.
Ja, met dank aan onze grote Engelse vrienden van Barclays.
Barclays. Ja, het is dan toch een analist die aandurft, zeg maar.
Ja, je zag wel dat ook met de minste gewoon een analist... Met een rapportje, ja, dat is een beetje bagatelliseren misschien. Maar zo'n aandeel spuit dan 7-8% gelijk omhoog. Dus je hebt ook wel het idee van als het ook een klein beetje gaat meevallen, dan gaat het als een raket.
Ja, kan natuurlijk ook zijn dat heel veel partijen short zitten. En dat dan op zo'n dag even de angstaanzen eruit moeten.
Ja. Ah, ik bedoel, hij ging nog gisteren even naar 6,90. Ja, dat was ook mijn laatste bijkoopmoment.
Ja.
Dus wat dat betreft is een beetje juichen, maar niet echt.
Nee, goed. Maar goed, we gaan zien waar het gaat. We krijgen 8 november de beleggersdag.
Ja.
En dan zullen we zien wat er gebeurt. Yes. We hebben het zo nog over een andere beleggersdag van ASMI. Maar eerst even een oproep, dames en heren. Want volgende week, 3 oktober is dat dinsdag, Albert. Dan hebben
dinsdag,
we de nieuwste update van ons elftal, ons aandeel elftal. En daar komen weer nieuwe wissels aan natuurlijk. Net als bij Ajax, er moet doorgewisseld worden.
Ja.
Nieuwe aankopen, ik weet nog niet hoeveel. Hè? We moeten ook nog echt een officiële vergadering over hebben.
Ja, nou, ik denk dat we best wel wat wisseltjes gaan doen. Omdat natuurlijk veel in elkaar, zoals mijn dochters zouden zeggen, veel in elkaar getiefd is. Dat biedt wel een aantal leuke koopkansen.
Leuke koopkansen. Dus dinsdag is dat om 8 uur? 8 uur?
Ja. Nou, er natuurlijk een paar hebben het echt wel goed gedaan. Hè? Kinepolis heeft goed gedaan. Shell heeft goed gedaan.
31 euro. Nu.
Dus er zitten onze Belgische middenvelders hebben het goed gedaan.
Ons Belgisch vastgoedbedrijf.
Wereldhaven België. Ja, met dividend erbij.
Blijven liggen met dividend erbij. Ja.
En we hebben een paar missers.
Ja, goed, dat hoort er ook bij natuurlijk. Maar we gaan kijken. 8 uur, je kunt inschrijven via de link. Die zetten we onder de video. Onze sponsor is er ook bij, gezellig.
Ja, dat is leuk dat hij voor de eerste keer aanwezig is.
Christophe Cox
uit
België. Dus we maken gewoon een gezellige show van.
Ja.
En dinsdag 8 uur, 3 oktober dus, komt allen. Dan even naar de beleggersdag van ASM International. Dat was dinsdag, meen ik.
Ja.
Ging eerst hard omlaag, toen weer omhoog. Vanavond wat omhoog. Je hebt er goed naar gekeken, heb ik gehoord.
Nou, we hebben natuurlijk onze eigen tech-expert
Jody.
In ons team.
Ja.
Dus die heeft ernaar gekeken en die kon het bij mij in één zin ongeveer samenvatten.
Niks aan de hand?
Die zei van, eigenlijk hebben ze niet zoveel veranderd in hun verwachtingen. Alleen een overname verwerkt in hun uitspraken. Ja. En het was meer de ALD en Epitaxie. Dat blijft gewoon hard groeien. K skate all around. Hè, dat is het populaire thema. Ja. Dat blijft heel positief. Dus de lange termijn vooruitzichten, hè, als je 2-3 jaar hebt, dat blijft gewoon voor al die chippers blijft fantastisch. Maar, en daar komt-ie, de maar van de week. Dat is dat voor 2024 lijkt het voor alle equipment makers toch wel even een tikkie minder te gaan worden. Ja. Er was een gisteren hadden we Jordi ook een rapport over ASML.
Ja.
Hè, dat er met de EUV en wat veranderingen zijn en misschien wel wat meer shifts. Dus dat wel eens zou kunnen dalen in 2024. Ja. En ook bij ASMI zag je dat wel. En dan zie je dan ook wel in de taxaties terug dat bedrijven of analisten 9-10% van hun taxaties voor volgend jaar afhalen. Mm-hmm. Dus kijk, als belegger, als je lange termijn bent, ja, als jij nu op 14 keer EBITDA voor 2025 ASMI koopt, wat ook die 5 jaar daarna nog met 10-15% kan groeien, is het niet onaantrekkelijk. Alleen, nee, je wil het liefst altijd kopen als er een beetje earnings momentum in zit.
Ja.
Want ja, anders zijn er de beperkte triggers om het te kopen.
Ja.
En bij een ASML, ASMI, BESI moet je waarschijnlijk nu wel. Dat is altijd flauw als een belegger zegt. Ja, ik kijk nu wat meer naar de lange termijn. Dat is meestal dat betekent dat op korte termijn mis zit.
Het is een. Ja, dat is vaak zo.
Dat is
vaak. Hoe dat een korte termijn. Een korte termijn speculatie wordt een lange termijn belegging.
Ja, dat soort
dingen. Ik leg ze even op de plank.
Ja, dan krijg
en dan
je
dan
dat
een jaartje later wel eens weer. Moet wel zeggen.
Alleen die waarderingen lijken wel. Ja, het begint. Oh, ja, ik kocht vorige keer de eerste keer ASML op 500 en de tweede keer op 400. Ja. Nou ja, we zitten nu, we rennen weer richting de 500.
Ja. Ja, ASML ligt niet zo goed als die andere twee, als ASMI en BESI.
Ja.
Nou, ook hier heb ik weer goed nieuws, dames en heren. Het is echt een goed nieuws show vandaag. Volgende week in de podcast hebben we Mark Langeveld van ProBeleggen onder andere. Econopolis in België. En Mark, daar gaan we een uurtje mee horen over al dit soort aandelen. En wat hartstikke leuk is dat volgende week vrijdag 10 uur, staat dat online. En dan zullen we ongetwijfeld ook kijken naar de beleggersdag van ASMI, naar ASML, naar Amazon en allerlei technologie-aandelen die langs gaan komen. Even kijken, Albert, hebben we het al over Ajax gehad of niet?
Maar daar wil ik het wel over hebben.
Ja, maar wat moeten ze doen eigenlijk?
Ja, het is een beetje net als Justy Takeaway. Je denkt dat het niet lager kan.
Ik zie het wel slecht, hè? Weet je wat aller slechtste was? Was die extra 35 minuten. Toen waren ze echt slecht.
Ja, maar nou, als je het hebt over de verbazing. Kijk, de F-site van Ajax, die hebben dingen gedaan waardoor die hebben vuurwerk 2 keer gegooid en daardoor is die wedstrijd stopgezet.
Ja. Ook een bekertje gegooid, dat moet je echt niet doen.
En dan kun je toch ook gewoon zeggen, nou, dan laten we het bij 3-0.
Ja.
Ik bedoel, waarom moet je nog weer voor 35 minuten gaan voetballen?
Ja, maar de competitie moet worden beslist op het veld.
Ja.
En wij hebben recht op dus, Feyenoord heeft recht op die 35 minuten. Ja. Die kan als een doelsaldo werken.
Ja, dat is met 1 doelpunt ook gelukt.
Ja, ja, je zou maar net een goaltje tekort komen op het laatst.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik bedoel.
Nee, maar je hebt gelijk. Hè? Als Ajax zijnde, waarom wil je al dat gedoe? En wat ik ook niet begrijp, omdat zij hadden een wedstrijd tegen Volendam.
Nou, ja.
Als je weet, iedereen weet, als je verliest of je hebt met Feyenoord toen ook, met die 10-0 tegen PSV, moet je zo snel mogelijk weer spelen.
Ja.
Net als je een auto-ongeluk gaat, meteen er weer in. Als je van het paard valt, meteen er weer op. Dus ze hadden die wedstrijd moeten aangrijpen tegen Volendam. Wat wil je nog liever? Ja. Kan je Volendam thuis? Kan je met 8 man doen?
Ja.
Hadden ze zich kunnen revancheren en nu moeten ze naar RKC. Ja.
Maar het is ook natuurlijk dat hele batterij aan voetballers. We hebben tot nu toe van alle nieuwe voetballers hebben we eigenlijk nog niet één kunnen zeggen van nou, dat is echt een hele duidelijke aanwinst.
Nee,
die hebben we nog niet.
Maar die Gaia is wel een goede, tenminste een goede voor het tegen.
Voor Feyenoord, ja. Ja, en terwijl die wedstrijd van Frank tegen Olympique
Marseille. Ga je wisselen
tegen Olympique Marseille was die rechterkant eigenlijk relatief goed in orde. Okay. En toen was links was een drama.
Ja, ja.
Dus toen was rechts wel redelijk in orde met Forbes en dan ook met die Gaia.
Die Forbes is wel goed.
En, daar had je wel zoiets, nou dat zou wel wat kunnen worden. Die Forbes, als je nou hebt over nou, wat is het meeste potentie op dit moment, dan is het die Forbes inderdaad. Alleen ja, ik denk dat iemand met het track record zoals Stijn, uiteindelijk die is niet autoritair of die heeft niet de power, denk ik. Nee. Maar ik ken de man natuurlijk niet persoonlijk.
Heeft hij voldoende steun binnen Ajax, denk je? Of, want ik lees nu op Twitter, of op X moet ik zeggen, lees ik iedere keer Stijn out.
Ja, ik denk dat met zijn achtergrond en zijn ervaring, dat hij niet de aangewezen man is om deze bestuurlijke chaos, deze chaos met spelers, dat hij dit kan rechtzetten, nou, dat lijkt mij lastig.
Ja. Is er wel iemand binnen Ajax om hem te ontslaan of is iedereen al weg daarboven?
Nee, Jan Haas zit er nog.
Oh, Jan van Assen.
Ja, die willen ze voor mij ook.
Die jongen, die krijgt toch iedere keer op zijn donder. Nou, genoeg over Ajax, Albert. Laten we eens een beetje...
Maar Jan van Hals is ook niet iemand waar ik dan diep van onder de indruk ben. Dat die dan nu interim algemeen directeur is.
Nee, maar
er
moeten toch echte Ajax mensen moeten zitten.
Dus er lopen er genoeg.
Ik denk dat Frank de Boer terugkomt.
Nou, dan gaan we in ieder geval verdedigen.
Ja, nou, dan, achterin moet je beginnen.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook saai.
Louis van Gaal gaat niet doen, toch?
Nee, die is niet zo gezond genoeg.
Nee, daarom. Oké. Dan laten we even kijken nog naar een paar dingen. We hebben nog een paar minuutjes over. Exor, heb je het over gehad? Exor?
Ja, die ingewikkelde aanleiding.
Tender. Nou, daar hebben we een artikel over geschreven. Staat op onze website, in ons magazine dit weekend. Staat al op de website van onze leden natuurlijk. Leggen we haar fijn uit hoe die tender precies in elkaar zit. En wat je het beste kan doen. Ook hier, take no action. Voorlopig. Wacht, ga even af. Nou, heb ik het alweer verklapt. CM.com, heb je dat een beetje gevolgd? Dat die onze vriend van Gladbeek, die kan heel goed Spaans.
Ja, nee, heb ik niet
gehoord. Nee, wat het leuke is nu, voor ons is dat ook leuk. Ze hebben nu met AI hebben ze een bepaalde technologie ontwikkeld. Waardoor ze bijvoorbeeld een podcast, dat jij hier staat, kunnen we jou gewoon in het Spaans of in het Hongaars of in het welke taal dan ook laten horen.
Okay.
En dan worden ook je lippen worden een beetje meegenomen. Zodat het lijkt alsof je echt die taal spreekt. Ik zag een Amerikaan, die gaf gewoon een lezing in het Nederlands van 5 minuten.
Mm-hmm.
Die kan geen woord Nederlands, maar het leek allemaal heel echt.
Ja?
Dus wij kunnen de wereld over.
Nee, ik kan Serge wel eens even van CM wel even onze podcast van
Wij kunnen,
TKW
wij
doen.
Wij en kunnen dan gewoon nu de grens over. Welk land zullen we beginnen?
Nou, Italië.
Ja, lekker. Ik ga mee. CM.com. Nou, dat is best. Ik zit aan het aandeel te kijken en het gaat een beetje heen en weer tussen 9 en 10, maar het ligt niet meer zo beroerd. Ben je Post nog gezien?
Nee. Jij wel?
Ja, ook niet. Nee. Lek boven. Hey, het verhaal was hier dat ik baseer me dan op de rapporten van KBC. Die weten er natuurlijk veel van. Dat je hebt natuurlijk gedoe met de overheid. Hè? Er zijn wat dingen niet helemaal goed gegaan. En die hadden verwachte schade tussen de 120 geloof ik en 350 miljoen. Ja, daar kan een bataljon vrachtwagens tussendoor. Maar goed, dat is uiteindelijk uitgedraaid op een schade van slechts 75 miljoen. Dus dat ging even 10% omhoog. Ik weet niet waar het nu staat. Ze
hebben op zijn Belgisch geregeld.
Ja, ik sprak trouwens vandaag een Belgische analist. Die zei, zolang daar de Belgische regering in zit, brand ik mijn poten niet aan.
Nee.
Dus, iets wat jij ook onderschrijft of niet?
Ja, nou kijk, in België moet je wel goed dicht op de markt zitten. Om met, om met vertrouwen te beleggen.
Om wat te weten.
Wat wel leuk is trouwens, is dat, hebben we nog niemand verteld, omdat het ook een beetje nog een soft launch is, dat we de aandeelhouder.be live hebben gezet.
In België?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Dus,
wat kunnen mensen daar zien? Behalve België, natuurlijk, maar ook...
Belgische nieuwsflow. Okay. Dus veel meer over Belgische artikelen. En iedereen die in Nederland lid is, kan daar ook inloggen.
Ja.
Dus dat is wel mooi. En we zijn bezig met Belgische analisten om ook de hoeveelheid content die wij genereren in België op te hogen. Dus dat is wel een... we hebben hem eigenlijk al even live. Alleen we wilden eerst weten dat alles stabiel draait. Dus het lijkt nu redelijk stabiel te draaien. Dus ben je lid of geen lid? En denk je, nou, ik wil een keer een Belgisch nieuwsstroompje zien. Kijk een keer op daandeelhouder.be.
Ja, ben je Belg en wil je lid worden van de aandeelhouder? Je bent van harte welkom. Daar komt het eigenlijk op neer ook. Dus oké, de .be. En dan hebben we een beetje alles gehad, denk ik. Heb je nog iets? Ben ik wat vergeten nog? Even kijken, Adjen, Egon, Ahold, niks aan de hand ook.
Ja, het schoot me net één ding te binnen. We hebben volgende week dinsdag het webinar om 8 uur.
8 uur.
Moet Feyenoord niet om 9 uur voetballen?
Is dat zo?
Ja, voor mij is Champions League.
Ja, maar we hebben de vorige keer op dinsdag gespeeld. Ik denk nu op woensdag.
Ja, dat klopt.
Ja, maar dat is van 8 tot 9. Dus daar kan je er één ding zeker van zijn. Het webinar is om 9 uur afgelopen.
Ja, maar dat is
eindelijk. We zitten op tijd, ook 10 uur.
Maar dan heb je PSV op dinsdag.
Ja, dat is ja. Maar goed, dat gaan we doen van 8 tot 9.
Dat vinden we toch PSV niet interessant.
Nee, PSV doet hartstikke goed.
Ja, nee, ze spelen supergoed. Ja.
Is natuurlijk niet...
Moet eigenlijk nog iemand hier bij jou in het bedrijf die voor PSV is?
Ja, die zijn moeilijk te vinden.
Ja, is niemand. Geitje.
Nou, is goed. Oké, Albert, we zijn erdoor. Bedankt weer. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Vergeet niet in te schrijven voor het webinar van aanstaande dinsdag 3 oktober, 8 uur, met onze nieuwe wissels en ons aandeelhelftal. We kijken dan ook een beetje naar de beurs natuurlijk en onze sponsor is erbij. Dus er wordt een hele gezellige, leerzame avond. En dan gaan we daarna lekker voetbal kijken. Bedankt voor het kijken. Albert, wel thuis. Tot volgende week.